begin van het seizoen hadden we het erover, oké, wat wordt ons nieuwe thema? En toen kwam Mark met het thema een krachtige kerk. En dat lijkt een beetje in contrast met de tijd waarin we leven. We hebben net corona achter de rug. Het was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Na de corona zijn heel veel mensen uit de kerk gebleven, helaas. En wat is dat voor contrast aan een krachtige kerk? En toch geloof ik in een krachtige kerk. En niet zozeer in een krachtige kerk, want we hadden van de week een gesprek met de Rooms-Katholieke collega's naast ons. En ons gebouw, en toen hadden we het erover wie nou het mooiste gebouw. Toen moest ik wel zeggen, ja, wij hebben best een mooi gebouw, maar ten opzichte van de Rooms-Katholieke kerk, ja, dan is dat toch wel een mooier gebouw. Maar uiteindelijk doet het gebouw er natuurlijk helemaal niet toe. En is een kerk niet zozeer een gebouw, maar kerk is eigenlijk de bijeenkomst van gelovigen. Dat is wat eigenlijk de Bijbel verstaat onder kerk zijn, gemeente zijn, een samenkomst van gelovigen. Recent mocht ik nog een stukje kerk beleven in Kortenhoef. Daar waren we met elkaar, met een aantal op een bijbelkring. Maar ook dat is een stukje kerk zijn. En dan mocht ik een stukje delen van wat ik ooit had voorbereid over de Heilige Geest. En daar zaten mensen hongerig te luisteren. En je had een homogene groep die verwachtend was, verwachtingsvol was. En daar mocht je ook een stukje kerk zijn. En ik geloof dat dat kerk is. Nou wil ik eerst een stukje lezen bij eigenlijk de eerste kerk die ontstaan is. En dan gaan we naar Exodus 33 vanaf vers 7. Exodus 33 vanaf vers 7. En daar staat het volgende. Ik lees uit het boek. Mozes zette de heilige tent, de tent van de samenkomst, zoals hij hem noemde, ver buiten het kamp op. Ieder die de Heere raad wilde vragen, ging naar die tent. En wanneer Mozes naar de tent van de samenkomst ging en door het kamp liep, gingen alle Israëlieten voor hun tent staan en keken hem na tot hij in de tent verdween. En zodra Mozes binnen was, kwam de wolk naar beneden en bleef voor de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Als het volk de wolk bij de ingang van de tent zag staan, knielde iedereen neer, ieder bij zijn eigen tent. En in de tent sprak de Heer heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Na het gesprek keerde Mozes altijd terug naar het kamp, maar de jonge man die hem assisteerde, Jozua, de zoon van Nun, bleef in de tent achter. Toen zei Mozes tegen de Heer, u hebt mij gezegd, breng deze mensen naar het beloofde land. Maar u hebt niet gezegd wie u met mij mee wil laten gaan. U hebt mij verteld dat ik uw vriend ben en dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Heer, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg u met dit volk wil gaan. Zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Denk er toch aan dat dit volk uw volk is. En de Heer antwoordde, voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega? En Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen en verschillend zijn van andere volken. En daarop zei de Heer tegen Mozes, ik zal doen wat u mij hebt gevraagd. Want het is een feit dat u genade hebt gevonden in mijn ogen en dat ik u als mijn vriend beschouw. Ja, ik lees iets verder, maar ik vind het zo mooi, dit stuk in de Bijbel. Dat Mozes met God spreekt als een vriend. En de tent, de tabernakel eigenlijk, de tent der samenkomst, zoals Mozes hem noemde, was eigenlijk de eerste kerk. Niet één met muren, want hij werd afgebroken en weer opgebouwd. En dat is eigenlijk de eerste tent der samenkomst. En wat gebeurde daar? God trok met het volk mee, 's nachts als vuurkolom en overdag als een wolkkolom. Daar was zichtbaar waar God hen wilde leiden. En als Mozes dan naar de tent ging, de tent der samenkomst, om met God te spreken, dan zag het volk hem gaan naar de tent en iedereen keek hem na. En als Mozes in de tent was, dan kwam de wolk, kolom, en die ging voor de ingang van de tent zichtbaar staan. En op dat moment knielde het hele volk en wachtte tot Mozes uitgesproken was met God. Als je dat realiseert, dat Mozes zo'n vriendschap had met God, het is toch geweldig. En dit is eigenlijk, ik moest denken, wat is dan de kerk? Toen ging ik terug naar dit moment eigenlijk en ik las dat. Ik denk, tjongejonge, het zal toch zo zijn dat wij hier binnenkomen als Alphakerk. En dat God zelf voor de deur van het dorpshuis zichtbaar aanwezig zal zijn. Zolang als wij hier de diensten houden. En als we klaar zijn, dat de wolkolom vertrekt en wij hier naar buiten lopen. Ik denk dat ik dan Jozua zou zijn. Als God hier zo aanwezig zou zijn, zou ik degene zijn die achterbleef. Want dan wil je toch niet meer weg. Als God zo aanwezigheid, of als God zo aanwezig is. Nou, ik heb een aantal punten die ik wil behandelen. En dat is eigenlijk, alles begint in Gods aanwezigheid. En gehoorzaamheid kent geen grens. Een hemels perspectief ontwikkelen en een geschiedenis met God opbouwen. Ik geloof dat dat een aantal voorwaarden zijn, en zijn er veel meer, maar ik had deze even snel gevonden. Een voorwaarde voor een krachtige kerk. En die wil ik gaan behandelen. Maar een krachtige kerk is dus niet de Rooms-Katholieke kerk of het dorpshuis Kudelstaart. Daar zit het niet in. Een krachtige kerk is een samenkomst van gelovigen, eigenlijk van krachtige gelovigen. Want de kerk zijn wij, jij en ik. Wij zijn de kerk. Dus het zit in feite in de personen zelf. En als je dan naar de Bijbel gaat, en ik heb al eerder over Jozua gesproken, dan is Jozua bij uitstek een voorbeeld over een krachtig persoon. Jozua stond bekend, of was eigenlijk de beste generaal aller tijden. Er zijn vele generaals geweest in de Bijbel, maar die hebben ook allemaal tegenslagen gehad en verliezen geleden. Als je over Jozua leest, is dat by far de beste generaal uit de Bijbel. Hij heeft de meeste overwinningen behaald en eigenlijk heel weinig verliezen geïncasseerd. Jozua kreeg de opdracht om het volk uiteindelijk in het beloofde land te brengen. Mozes mocht het niet en Jozua kreeg daar de opdracht voor. En hij kreeg van God de belofte, alles wat je onderneemt zal gelukken. Ja, dat is niet verkeerd. Als je dat van God meekrijgt, alles wat je onderneemt zal gelukken. Jozua krijgt die opdracht van God op 80-jarige leeftijd. Eigenlijk dezelfde leeftijd als Mozes. En hij regeert van 80 tot 120 jaar. Jozua is eigenlijk heel lang de rechterhand van Mozes geweest. Jozua had een goede reputatie en was vol van de geest. Staat in Numeri 27 vers 18. En de opdracht van God aan Jozua was: lees het woord, leef volgens de wet en vraag mij. En Jozua leefde echt vanuit gehoorzaamheid. Toen Jozua voor de stad Jericho stond, en Jericho was een behoorlijk sterke stad. Als we het nou over een sterke, krachtige kerk, was Jericho een krachtige stad met grote muren eromheen. En Jozua die trok door het land heen en die moest Jericho veroveren. Maar hij wist niet hoe. En wat deed hij? Hij zocht God. En in zijn gebed wist hij, want die opdracht had hij gekregen, leef nauwkeurig volgens mijn wet. En in gebed komt Jozua erachter, maar deze hele generatie heeft eigenlijk zich niet meer aan de wet gehouden. Want die hele generatie was niet besneden. En Jozua geeft de opdracht voordat zij Jericho aanvallen, om het hele volk, alle volwassen mannen, zich te laten besnijden. En staat er dan, mooi in de Bijbel als je dat verhaal leest, hij maakte scherpe messen van steen. Toen dacht ik, nou, scherpe messen van steen, ik denk niet dat ze heel scherp waren. Maar alle mannen werden besneden. En ze wachten, geloof ik, ze wachten een x aantal dagen tot ze allemaal hersteld waren. En toen gaf God de opdracht aan het volk, aan Jozua, om de stad heen te lopen. En exact 7 keer en de laatste dag 7 keer eenmaal en de laatste dag 7 maal eromheen. In die volgorde exact zoals God het opgedragen, voerde Jozua het exact uit. En bij de laatste keer mochten ze op de horen blazen en vielen de muren neer. God zegt, alles wat je onderneemt zal gelukkig, maar leef volgens mijn wet. Het eerste punt dan, alles begint in Gods aanwezigheid. Ik zat vanmorgen te lezen over de eerste opwekkingen, of over de grote opwekkingen die geweest zijn op de aarde. En toen ging ik terug naar 1730, begin jaren 1700. En toen had je de Great Awakening in Engeland en Amerika eigenlijk ook. En daar vonden grote opwekkingen plaats. Er kwamen heel veel mensen tot geloof. En het begon eigenlijk door het bidden. En door het bidden kwam het besef van zonde. We zijn eigenlijk allemaal zondaren. Niemand verdient uiteindelijk om bij God te komen. God is zo heilig. Hoe kunnen we überhaupt God benaderen? Toen het besef van, oké, God is genadig. En door het sterven van Jezus kunnen we uiteindelijk bij God komen. Want het is niet een eigen verdienste, maar het is 100% genade van God. En daar de dankbaarheid uit voortkomende gaf een hele grote opwekking. Onder John Wimber en John Wesley. Heet ze allebei John? Volgens mij wel. In ieder geval die twee sprekers. En over John Wesley staat dat hij sprak in Engeland in kerkgebouwen. Maar heel spoedig konden ze niet meer in het gebouw. En op een gegeven moment werden het buitendiensten. Dus er was geen kerkgebouw meer, maar hij sprak buiten tegen 8000 en uiteindelijk in Londen zelfs een keer tegen 50.000 mensen. Zo'n grote opwekking en begon dat daar. Maar het begon allemaal in Gods aanwezigheid. En het mooie is dat Jozua, als je naar hem kijkt, eigenlijk was hij altijd bij Mozes. Maar je hoort niet heel veel van hem. Hij zei eigenlijk nooit wat. Maar soms kom je het zinnetje tegen dat Jozua de zoon van Nun was bij Mozes. En het mooie was, als Mozes de tent inging en iedereen knielde bij zijn eigen tent neer, die wachtte tot Mozes eruit kwam, was er eentje die toch even sneaky met Mozes meeging. En dat was Jozua. En die ging ook de tent in. Die was bij Mozes in de tent. En je leest dat als Mozes klaar was en die had met God gesproken en die ging de tent uit, bleef Jozua, de zoon van Nun, achter in de tent. Jozua had de sleutel ontdekt van waar uiteindelijk zijn geloof en zijn kracht en zijn passie vandaan kwam. Dat was gewoon in de aanwezigheid van God zijn. Hij bleef achter in de tent van Gods aanwezigheid. Over Jozua lees je ook, en dat was veel eerder, ik wist het niet eens, maar dat las ik in Exodus 24 vers 13, dat Mozes de stenen tafel ontvangt van God. En op een gegeven moment zegt hij tegen de leiders, jullie blijven hier achter en ik ga verder. En dan staat er dat Jozua samen met Mozes verder klom. Jozua heeft heel veel meegemaakt. En hij heeft heel dichtbij God aanwezigheid ervaren. Al ver voordat hij ooit leiderschap kreeg toen hij 80 jaar was. En ook de opwekking. Eigenlijk weten we allemaal dat die eerste gemeente kwam er, we hebben het er zo vaak over, kwamen er 3000 mensen tot geloof op één preek van Petrus. Maar daarvoor, voor de uitstorting van de Heilige Geest, voortdurend baden zij eensgezind met elkaar. Zaten ze op de bovenkamer met 120 man, waren ze daar aanwezig en waren ze voortdurend in gebed. De aanwezigheid, in aanwezigheid van God, dat brengt verandering. Dus het bidden het in aanwezigheid van God zijn. Bidden en aanbidden, want dat is ook fantastisch, dat is geweldig. En we zijn blij met muzikanten en muziek, want dat versterkt ook vaak de aanwezigheid van God. Maar het bidden, het aanbidden, in aanwezigheid van God, daar begint eigenlijk alles. Daar begint God te bewegen. Tweede punt, wat ik wil behandelen, is alles begint, of nee, gehoorzaamheid kent geen grens. Jozua 1, vers 5 tot 9 staat, heel de wet die Mozes u gaf, moet u letterlijk gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt gelukken. Jozua kreeg de opdracht om letterlijk Gods wet te volgen. En uiteindelijk kwam hij er dus achter van, oké, als ik de wet letterlijk moet volgen, dan moeten jongetjes vanaf de zoveelste dag besneden worden. En vervolgens zit ik hier met een generatie onbesneden Joden. Dus daar beginnen we mee. En hij laat alle mannen besnijden voordat ze Jericho innemen. Gehoorzaamheid kent geen grens. Als God ons regels geeft, dan zullen we die moeten navolgen. En moeten we ons proberen ons aan de regels van God te houden. En dat zijn er niet heel veel. Want eigenlijk is die samengevat, heb de Heere God u lief boven alles en uw naaste als uzelf. Want daarin is de wet eigenlijk vervuld geraakt. Dus dat is onze opdracht. En er zijn nog wat andere wetten, ook voor de Nieuwtestamentische christenen. Onder andere dat wij geen bloed zouden mogen eten. Nou, dat moeten we dan ook niet doen. Wist ik vroeger niet, weet ik nu wel, dus ik hou me daaraan. En er zijn een aantal regels in het Nieuwe Testament die we moeten houden. Maar de samenvatting van de wet is, heb de Heere God uw lief boven alles en uw naast als uzelf. Dat is de wet die wij moeten houden. En Jozua nam dat heel letterlijk. Die hield letterlijk zich aan de wet, want God had het tegen hem gezegd. En ook in Mozes kreeg dezelfde opdracht eigenlijk toen hij aangesteld werd. Dat Mozes alle geboden moest gehoorzamen en naleven. Dan zal ik grote wonderen in uw midden doen. En er zijn grote wonderen gebeurd in Mozes' tijd. En Mozes heeft heel veel wonderen meegemaakt en was de vriend van God. Maar God was heel specifiek daarover. Gehoorzaamheid kent geen grens. En het is jammer dat wij als christenen eigenlijk bijna dezelfde kleur hebben gekregen als de wereld. Want eigenlijk zijn wij een afspiegeling van de wereld geworden en niet meer van Gods gemeente. En durven wij soms ook geen kleur te bekennen. Want ja, neem het huwelijk. Hoeveel christenen wonen niet ook samen? En waarom maken wij daar geen onderscheid in? Waarom kiezen we niet duidelijk, zoals God gezegd heeft, voordat je een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die zullen een huwelijk hebben. Daar kan ik een hele preek over houden, maar er staat heel duidelijk omschreven hoe die volgorde moet plaatsvinden, bijbels gezien. Waarom leven we daar niet nauwgezet aan? Waarom zijn we niet net een andere kleur en laten we niet zien wie wij zijn in plaats van dat we de wereld na gaan doen? Ik geloof dat gehoorzaamheid geen grens moet kennen in de zin van dat we God nauwgezet moeten volgen en moeten willen volgen. En dat dat een verandering brengt in de kracht van de kerk zijn. Want de eerste kerken was de wereld jaloers, waren jaloers op de eerste christenen. Die wilden eigenlijk bij die kerk, bij die gemeenschappen horen, omdat daar wonderen en tekenen gebeuren. Omdat daar mensen alles deelden, omdat daar het anders was dan anderen. Maar waarin onderscheiden wij ons nog? Waarin zijn we als kerk onderscheidend ten opzichte van de wereld? Hoe kunnen we de jaloersheid van de wereld opwekken in wie wij zijn? Het volgende punt. We moeten leven en we moeten een hemels perspectief ontwikkelen. Waarom? Dat heeft ook te maken dat wij een andere kleur vertegenwoordigen dan de wereld. Als wij leven vanuit een hemels perspectief, is ons leven zoveel mooier en zoveel rustgevender dan de wereld heeft en de perspectieven die in de wereld zijn. Perspectief in de wereld is, er is een mega-inflatie, huizen zijn onbetaalbaar, er zijn energiecrisis, oorlogen, overstromingen. Dat is het wereldsperspectief. Het hemelsperspectief is dat wij uiteindelijk hier tijdelijk op deze aarde zijn, maar onze woning, we zijn eigenlijk hemelburgers. En we gaan straks naar de hemel waar het geweldig is, waar het fantastisch is. En uiteindelijk wat hier op aarde speelt, ja, het zal mij eigenlijk niet een zorg zijn. Want het maakt mij eigenlijk niet uit. Weet je, God zorgt voor mij. En ik heb het tegen mijn kinderen gezegd, want die houden van vissen. En als je die verhalen leest van de discipelen, zeg je, als we hebben we geen geld meer. Je hebt nu leren vissen, dan gaan we dan vissen. En dan trekken we de eerste vis, zijn bek open en dan komt er goud uit. Want God blijft voorzien. En als je dat perspectief hebt, dan ga je anders leven. Dan word je christen en dan zal je ook de jaloersheid opwekken ten opzichte van de wereld. Want dan zullen ze zeggen, waarom raakt het jou niet? Omdat ik vanuit een hemels perspectief leef. Wij horen immers niet in deze wereld thuis. We kijken uit naar een toekomstige stad. Broeders en zusters, we blijven hier op aarde vreemdelingen en gasten. Omdat ons werkelijke thuis bij de Heer is. Dring er bij u op aan, niet toe te geven aan de slechte begeerden van deze wereld. Die uw leven in gevaar brengen. Onderscheid je van de wereld en houd je bezig met de dingen die van God zijn. En laten wij als hemelburgers leven op deze aarde. We zijn tijdelijk hier op aarde, maar ons werkelijke thuis is bij de Here. Leef je als soldaat van Christus niet... Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven. Want dan zal degene die je in dienst heeft genomen niet tevreden over je zijn. We zijn soldaat van Christus. En laten we ons niet in beslag laten nemen door de zorgen van het leven. En dat staat er zo mooi, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen, dat is Christus zelf, want we zijn soldaat van Christus, niet tevreden over je zijn. Maak je geen zorgen. Het leven eindigt hier een keer op aarde en op welke leeftijd weten we niet. Maar het zal een bevordering zijn naar de heerlijkheid in de hemel. Dat is het werkelijke sterven. Paulus zegt, het sterven zal mij niet meer raken. Dood, waar is je angel? Het is verreweg het beste om bij de Heer te zijn. Maar ik ga nog even door, zegt Paulus. We hoeven niet bang te zijn voor de dood. We hoeven niet bang te zijn voor alles wat hier in de wereld plaatsvindt. Laat ons perspectief zijn uiteindelijk in de hemel. Dat is ons perspectief. En daar vandaan mogen we leven. En dan nog, laatste punt, is we moeten een geschiedenis met God opbouwen. Waarom? Als we geschiedenis met God opbouwen, dan wordt God levend ook in deze wereld, ook nu. En Jozua trok jaren met Mozes op en maakte vele wonderen en tekenen mee. Jozua wist waar God was. Die was dicht bij Mozes. En die ging met Mozes mee. En die heeft heel veel dingen met Mozes meegemaakt. Die ging geschiedenis opbouwen met God. Zodat toen hij 80 was en hij de opdracht van God kreeg, wist hij van God is een bestaande, een levende God die wonderen en tekenen geeft. En ik geloof daarin en ik ga nauwgezet leven in wat God mij de opdracht geeft en God gaat het doen. Wij moeten ook geschiedenis met God opbouwen. De discipelen trokken 3 jaar met Jezus op en zagen vele wonderen en tekenen. Voordat ze dezelfde opdracht kregen, ga de wereld in en wees mijn getuigen. En veel discipelen zijn uiteindelijk hetzelfde geëindigd als Jezus, want ze zijn ook vermoord en ook gekruisigd. Maar ze waren er niet bang voor, want ze wisten, ik heb een hemels perspectief en als ik hier sterf, dan ga ik verder bij Jezus. Schrijf dagelijks je wonder op en lees deze terug. Leer God te vertrouwen en bouw een geschiedenis op. Bouw een geschiedenis met God op. En ik zal me, dat had ik jullie nog beloofd, ik zou dat nog een keer delen van hoe ik in de situatie terecht ben gekomen waar ik nu ben. Ik heb 22 jaar geleden een bedrijf opgericht, weliswaar in opdracht van een ander, maar ik ben er zelf mee doorgegaan en dat bedrijf was Gea. En dat bedrijf had als doel om mensen met een arbeidsachterstand werk te bieden. Dus wat hadden wij? Het motto binnen GEA was: iedereen die zelfstandig een baan vindt, die nemen wij in dienst, gaan wij binnen de bouw in welke functie ook aan het werk brengen. En dat ging van secretaresse tot opruimer, tot magazijnbeheerder, tot heftruckchauffeur, nou, noem maar op. Heel veel banen. 2019 was een topjaar. Ik had meer dan 100 mensen buiten aan het werk. Het ging heel goed. En toen kwam corona. In begin 2020. Toen hadden ze binnen de bouw direct een probleem. Want je moest 1,5 meter handhaven. De bouw ging wel door. Maar alle keten op grote werken voldeden volstrekt niet. Want dat zat altijd vol met 30 man of zo. Zo hutje met je naast elkaar. Want ze hadden natuurlijk altijd krap aan keten. Dus ze hadden direct een probleem. Dus alle flexwerkers gingen er allemaal uit. In één keer. Ik ging van één keer van ruim 100 naar 50 man. Echt in een paar weken tijd. Moesten allemaal mensen laten gaan. Kon geen werk voor ze vinden. En dat ging eigenlijk steeds erger. En dieptepunt was nog een man of 30 aan het werk. En in die periode. En laten we duidelijk zijn. Crisissen zijn niet op zichzelf. Hè. We hebben door alle tijden heen crisissen gekend. De Cuba-crisis hebben we meegemaakt. Toen mochten we niet eens auto rijden op zondag. En dat weet ik nog, want ik was klein ventje. Ging ik op een fietsje over de grote weg heen. En we hebben veel meer crisis gehad. En in die 22 jaar dat ik GEA geleid heb, heb ik ook berg en dal meegemaakt. 2008, 2000 was Lehman Brothers viel om in Amerika, een AAA-bank, dat kon helemaal niet. En dat was ook een bouwcrisis. Dus ik had het meerdere keer mee. Maar deze crisis, die coronacrisis, dat raakte mij persoonlijk. Ik was er eigenlijk een beetje klaar mee. Ik denk, nee, heren, moet ik weer. Ik had een aantal kantoorpersoneel ontslagen, want ik kon de overheid niet betalen. Ik denk, moet ik straks weer opnieuw beginnen? Ik had er eigenlijk geen zin meer in. Ik was er eigenlijk een beetje klaar mee. Ik had 10 jaar aannemer, 22 jaar GEA. Ik denk, heer, ik wil best nog 10 jaar wat doen, maar niet meer ondernemen. Ik ben er klaar mee. En wat doe ik dan? Dan geef ik me op voor een ondernemerscursus bij Royal Mission. Want ik wil altijd andere christenen ontmoeten. En ik zat daar op een ondernemerscursus. En ik stond, dat was vrijdag, de hele vrijdag duurde dat. Dat was vrijdagmiddag en ik stond aan zo'n koffietafel in de pauze. En dan stond ik met 3 andere ondernemers. Met z'n 4 stonden wij daar. En dan is de vraag van, joh, wat doe jij? En allemaal ondernemers, ja. Ja, corona. En ik stond daar en ik luisterde eraan. En toen zeiden ze, joh, wat doe jij? Ik zeg, nou, ik heb zo en zo een bedrijf. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Misschien moet ik gewoon de stekker eruit trekken. Ik heb helemaal geen zin meer. Ik heb geen passie meer. Ik wil het ook niet meer opbouwen. Ik ben er klaar mee. Nou, en toen was de pauze voorbij, dus we gingen weer naar de zaal en we hebben de dag afgemaakt en dat was het. Eén van die ondernemers die aan die tafel stond, die reed naar huis, 's avonds, en in de auto zette die aanbiddingsmuziek op. En toen ervaren die dat God tegen hem zei, en dat gaat niet gebeuren. En hij denkt, dat gaat niet gebeuren, waar gaat dit over? Heer, wat bedoelt u, dat gaat niet gebeuren? En God zei, en jij gaat het kopen. En toen moest hij terugdenken aan het moment dat we aan tafel stonden. Waar ik zei, van ik heb er geen zin meer in. Ik stop ermee, ik ga misschien de stekker er wel uittrekken. En hij zat in zijn auto op de terugweg. En hij ervaarde dat God zei, dat gaat niet gebeuren. En jij gaat het kopen. En hij dacht van, nou, wat is dit? Maar ja, wij worden ook als ondernemers op dat soort cursussen van, ja, we moeten God nauwgezet volgen. We moeten hem gehoorzamen. Dus hij belt mij maandag op. Ik kende hem niet. Ja, nee, van gezicht. Ik had hem 1 keer gezien. En hij zegt, mag ik bij je langskomen? Ik zeg, ja, is prima. En hij kwam die week bij mij op kantoor. En ik zeg, joh, leuk dat je hier bent. En wat is de reden van jouw komst? Hij zegt, ja, ik wil jouw bedrijf kopen. Ik zeg, maar bedrijf kopen? Dat is helemaal niet te koop. En hij vertelde hoe hij dat beleefd had en wat ik gezegd had. En dat raakte mij zo ongelooflijk. Moet je nagaan, ik sta daar aan een tafel. Ik sta mijn hart te delen met een ondernemer. Maar God staat ook aan die tafel. Die staat daarnaast. Ik praat niet met God, hè. God staat ook aan die tafel. En ik deel mijn hart met een andere ondernemer. En God hoort mij klagen. Die zegt van, joh, hij zit het niet meer zitten. Hij wil er niet meer mee door. En God legt in een andere, die spreekt een andere ondernemer aan. En jij gaat het kopen. En dat raakte mij zo. Ik ben naar huis gereden toen hij weg was. Toen zat ik huilend in mijn auto en dacht ik van, Heer, alles wat ik zeg, of ik nou tot u spreek, of ik nou met een ander praat, u staat altijd ernaast. U hoort alles. Sterker nog, u reageert direct. U reageert direct. Op het moment dat ik zeg, ik zie het niet meer zitten, gaat u een oplossing bedenken? Bizar. En ik had nog andere dingen op te lossen, want ik praat over mijn bedrijf, maar het is niet mijn bedrijf, want het is van eigendom van een stichting. Dus ik was in gebed, ik zeg, Heer, ja, hoe dan? Want het kan wel verkocht worden, maar heb ik geen baan meer. En geen inkomsten. Heb ik niks. Ja, maar ja, ik moet ook ergens van leven. En ik wil eigenlijk ook nog me ten dienste stellen van weet ik veel wie. En toen was ik aan het worstelen. Toen had ik op mijn hart van oké. Toen zei God tegen me, wat heb je nodig dan? En toen zat ik te rekenen. Ik heb nog 12 jaar tot mijn 67. Ik heb prima pensioen opgebouwd, dus daar lig ik niet wakker van. Maar ik had nog wel 12 jaar te overbruggen. Dus ik rekende dat uit. En ik dacht, ja, dan moet ik ongeveer zo'n bedrag hebben. En exact dat bedrag is betaald voor het bedrijf. En God zei van, dat is voor jou. De opbrengst van het bedrijf, daar ga jij van leven 12 jaar. En alles is in detail gebeurd, zonder dat ik er eigenlijk iets aan gedaan heb. En dat is geschiedenis met God opbouwen. Als je dat meemaakt, en dat maken we allemaal mee op bepaalde manieren, dan word je zo enthousiast en dan weet je van, joh, in de kleinste details, of ik nou op mijn knieën ga met mijn handen vouwen en ik praat tegen God, of ik praat gewoon, God hoort het altijd. En God reageert ook, want God houdt van jou, houdt van ons. Hij wil onze vriend zijn. Hij wil met ons leven. Hij wil met ons geschiedenis bouwen. Hij wil het verschil met je maken. Hij wil bij je zijn. Hij wil voor je zorgen. Hij wil dat je perspectief niet hier op aarde zit, maar in de hemel, waar alles volmaakt is. En mijn vriendje Jaap zegt altijd, als ik geld tekort kom, dan zeg ik tegen God de Vader, Heer, wilt u even die straat aanvegen, dan vang ik het goudstof op. Dan heb ik weer wat geld. God zorgt voor ons. Als geen ander. God is een vader die ons lief heeft. En dat moeten we soms ook uitspreken. En we gaan het uitspreken nu. Het volgende is een proclamatie. En het is goed om... Er zit kracht in het uitspreken van het woord van God. En het is me wel eens gevraagd, hè, om dat weer vaker te doen. Dat gaan we ook weer doen. We gaan proclameren, dus we gaan staan en we gaan hardop met elkaar dit uitspreken. En geloof wat je uitspreekt en God gaat het doen. Ja, zullen we met elkaar gewoon uitspreken. Elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die ons veroordeelt, stellen wij in het ongelijk. Dit is ons erfdeel, als knecht des Heren en onze gerechtigheid is van u. O Heren der Heerscharen, als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden, of die ons schade of kwaad willen doen, of die ons hebben afgewezen, vergeven wij hen. En nadat wij hen vergeven hebben, zegen we hen in de naam van de Heer. De volgende, Hans, zijn er drie. Oh, sorry. Nu verklaren wij, o Heer, dat u en u alleen onze God bent. En buiten u is er geen ander... Ja... De Zoon en de en wij aanbidden u. Wij onderwerpen onszelf vandaag opnieuw in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Vanuit deze verootmoediging, Heer, doen we wat uw woord aangeeft. Wij wederstaan de duivel, al zijn druk, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elk persoon die hij probeert tegen ons te gebruiken. Wij buigen niet. Wij wederstaan hem en wijzen hem van ons uit, in de naam van Jezus. En specifiek verwerpen wij zwakheid, pijn, infecties, ontstekingen, kanker, allergieën, virussen en elke vorm van toverij. En tenslotte, Heer, danken wij u dat wij door het offer van Jezus aan het kruis niet meer onder de vloek zijn, maar de zegen van Abraham zijn binnengetreden, die u heeft gezegend in alles. Vruchtbaarheid, gezondheid, overwinning, voorspoed, aanzien en Gods genegenheid. Amen. En Vader, dat willen we uitspreken en dat geloven wij. Dat u voor ons zorgt en dat we de zegen van Abraham zijn binnengegaan. En dat u gaat voorzien in alles wat we nodig hebben. Als gemeente, maar ook individueel. Heer, wilt u met ons leven, wilt u ons bemoedigen ook in de komende week. En ons een geschiedenis met u laten opbouwen. Heer, dat we wonderen en tekenen mogen zien, Heer. U heeft gezegd, Heer, als wij uitgaan en uitstappen en wandelen met u, dan geeft u wonderen en tekenen en zult u ons volgen met wonderen en tekenen. En ik bid u, Heer, dat we op die manier ook een geschiedenis met u mogen opbouwen. Dat we zullen zien dat u een levende God bent die voor ons zorgt en van ons houdt. In Jezus' naam. Amen.